GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering spreek ik, Ludo de Bo, met Jeannette van den Kamp, zorgethica, theoloog en auteur van het proefschrift Verbloemd Lijden, een zorgethisch onderzoek naar het laatmoderne ideaal van een geslaagd leven. We praten over zorgethiek, een relatief jonge stroming die ontstond als kritische tegenstem rond macht, ongelijkheid en afhankelijkheid, maar waarvan de kritische insteek onder druk staat, in een tijd waarin maakbaarheid, zelfregie en geluk centraal zijn komen te staan. Daarbij gaat ze in op de invloed van marketing, taal en de betekeniseconomie, waarin zorg wordt verbonden met groei en herstel, terwijl ervaringen van verlies en blijvend lijden zich daar niet zomaar in laten vangen. Jeannette, welkom. Kun je iets vertellen over de oorsprong van zorgethiek?
Zorgethiek is in de Verenigde Staten ontstaan. Het is een vrij recente ethiek in het grote spectrum van allerlei ethieken. En zorgethiek is echt een laatkomer. En het verschilt in allerlei opzichten van de gangbare ethieken. Sommige van de oermoeders hebben een feministische oorsprong. Die hebben gestreden in de feministische tweede golf, de emancipatie tweede golf beweging. En ook in de burgerrechtenbeweging. En wat in alle zorgethische boeken weer terugkomt, is dat ze dan opkomen voor, onder de leus samengevatten, gender, race, class en power. Dat zijn de grote items. En heel belangrijk is daarbij het autonomiebegrip. Zij zeggen, autonomie is voor ons. Ga van mijn nek af. Dat komt ook in recente uitingen natuurlijk steeds weer terug. En niet zoals autonomie later vervormd is in vrije keuze, individuele vrije keuze. Ik kies A of B. Maar ga van mijn nek af. Ik wil niet onderdrukt worden. Ik wil vrij zijn. En in die zin vrij. Vrij van die druk van anderen. En die druk van anderen, dat zijn dan vaak de liberale burgermannen die het woord zeggen hebben, die de politieke en economische macht hebben en die van vrouwen een bepaald beeld hebben. Bijvoorbeeld dat zorg nou bij uitstek bij vrouwen thuis hoort. Moderniteit kritisch heeft nog allerlei andere aspecten die samenhangen met die nieuwe macht. Bijvoorbeeld dat zorgethici de betrekking centraal stellen tussen mensen. De betrekking van waar mensen afhankelijk zijn van elkaars zorg. Als een normaliteit en niet als iets wat verwijtbaar is. Je zou onafhankelijk moeten zijn, maar je bent helaas afhankelijk. Dit is de normale werkelijkheid, zeggen zorgethici. Everybody is somebody's child, is een van de leuzen die ze gebruiken. Je bent altijd met anderen in betrekking, van wie je je ook afkeert. Want zonder zorgen kan geen mens overleven. Gewoon letterlijk overleven. 2-3 dagen zonder zorg en de wereld stort in. En er ontstaat dus ook geen samenleving als er niet gezorgd wordt. Hoe kan het dan, zeggen zorgethici, dat die liberale burgermannen zorg beschouwen als iets eenvoudigs dingetje dat gedaan moet worden. Maar dat kun je ook goed laten doen door vrouwen, met name bij uitstek. Van nature zouden ze daar geschikt voor zijn. En door andere minderheden die dat minnenwerk in hun ogen dan gaan verrichten. Die burgermannen zien dus neer op het zorgwerk en op degene die zorg verlenen en ook op degene die zorg ontvangen. Want dat zijn dan zwakken die je weer terug moet brengen naar hun normale status, sterk, zelfredzaam individu. Het hoort dan ook volgens die burgermannen thuis in de privésfeer. Het is iets individueels dat je moet oplossen en je kunt het ook, als je het geld ervoor hebt, economisch oplossen, dan huur je daar allerlei lieden voor in om die zorg te doen.
En wat zou zorgethiek hierin moeten doen?
Dat betekent wel dat in liberale samenlevingen veel mensen buiten de boot vallen die niemand hebben die zorgt. En daarom zeggen vroege zorgethici, je moet zorg opvatten als iets wat een politieke aangelegenheid is en een ethische aangelegenheid van allen. Het gaat allen aan. En primair komen zorgethici dan op voor mensen die uit beeld gewerkt worden, die een rotleven leiden, die het lastig hebben, die uitgebuit worden en van wie de stem niet wordt gehoord en die dus lijden, het grote thema in mijn dissertatie. Zorgethici stellen irriterende vragen, hè, voor wie de macht hebben dan, hè, irriterende vragen bij het vertoog dat heel gangbaar is geworden over vrijheid en autonomie en gelijkheid. En dat iedereen rechten heeft. En dat iedereen als liberaal individu daar ook aan deelneemt. En dan zeggen zij, is dat nou waar? Voor wie pakt een gevestigd vertoog nou echt goed uit? En voor wie niet? En vooral het laatste. Ook al heb je vrijheid en rechten, kun je die ook verwezenlijken. Vaak niet. Dan is het mooie theorie, maar niet een praxis. Wie komen er aan het woord, maatschappelijk gezien? En van wie worden de stemmen niet gehoord? Wie worden er weggewerkt uit het algemene vertoog? Wie komt er in beeld en wie niet?
Ja. Je hebt het over de vroege zorgethici. Zijn we in de huidige zorgethiek van hen afgedreven?
Ja, ik denk dat dat het geval is.
Dat
is de verontrustende aanleiding of mede aanleiding van mijn onderzoek. Dat ik denk dat zorgethiek het niet meer heeft over die belangrijke eerste inzichten. En die insteek als een kritische discipline, maatschappijkritisch, moderniteitkritisch, wat ik noemde. Maar dat ze daarvan wegraakt, daarvan is weggedreven. Ik noem het wat dan ontstaat, in met name ja, toch bijna parallel aan wanneer zorgethiek ontstaat. Toch misschien iets later, de jaren 90. Een soort look-alike van zorgethiek. Het lijkt er heel veel op, maar het is toch anders als je het gaat uitspitten. Nou, dat uitspitten, dat was dan mijn taak in mijn onderzoek. Wat gebeurt hier met al die belangrijke thema's? Is dit echt wat zorgethici voorstonden? En ik denk dus dat dat niet het geval is. Op een bepaalde wijze staan die grote dingen centraal, zorgen, het ervarende leven, de emoties van mensen. Hoe zij het humane weer terug willen hebben in de samenleving. En toch ontstaat daar een verstrengeld nieuw soort kapitalisme. En dat is, dat is een heel groot thema in mijn dissertatie. Want daar gebeurt ontzettend veel. Het belangrijke punt wat ik uitwerk is dat zorgethiek daarin meegaat. Ondoorzien noem ik dat. En daarmee haar kritische kracht en tegenstem verliest. Ze omarmt het als het echte antwoord en gaat het ook bevorderen. Ze houdt zich minder bezig met waar zorgverleners nou mee worstelen. Die in praktijk denken, hey, staat de mens nu centraal, de patiënt? Klopt dat wel? Kan dat wel in dat drukke bedrijf waarin wij zitten? Dus die kritische vragen die vanuit zorginstellingen komen, even de formele instellingen, maar ook vanuit de samenleving, van ja, is dat nou echt zo? Die hoort ze niet meer goed, want ze weet al het antwoord is er. We zitten op het goede spoor. Dus die vragen waar men mee worstelt, die staan niet meer centraal. Nou, ik zeg het vrij scherp, ook om debat op te roepen. Gaandeweg wordt zorgethiek een mainstream ethiek. Het wordt gangbaar, het voegt zich in het gangbare denken. Het gaat voor het welgevallige, het prijst zich rijk met dat het zo goed gaat. En ik noem het dan een fijne, lievige ethiek. Dat vervormde antwoord op die eerdere zorgethische eisen, ik spits het daar maar even aan op toe, feministische en zorgethische eisen. Daarvan zien zij niet dat die taal is overgenomen in de nieuwe markt. Dus ik noemde al het woord autonomie. Maar ook het woord zelfbepaling. Dat wordt ook verindividualiseerd. Dus eigenlijk steeds van alles wat collectief werd geëist, wordt individueel vervormd en geabsorbeerd in dat kapitalistische systeem. Maar dat neemt dus die taal over. Daarom lijkt het ook zo op zorgethiek. Maar omgekeerd gebeurt ook, zorgethiek zelf gaat ook de taal overnemen die nu gaat klinken. En dan gaat het bijvoorbeeld over zorgen, dat gaat over groeien en floreren. En zorgwerk wordt voorgesteld, letterlijk, en staat het in de recentere boeken, als zo vervullend en zo spiritueel verrijkend en zinvol en betekenisvol, zowel voor de zorgverlener als de zorgontvanger. Het gaat niet meer over het wrijvingvolle in zorgbetrekkingen. Het verdwijnt allemaal onder een laag van harmonie. En van samen, solidair zorgen. Dus over en weer beïnvloeden dat cultuurkapitalisme en zorgethiek elkaar. Zonder dat dat onderzocht wordt. Dat is mijn fundamentele kritiek. Want uiteindelijk, en dat is natuurlijk waar het om gaat. Waarom maak ik me daar druk om? Mensen hiermee niet geholpen worden. Mensen die zorgbehoeftig zijn, mensen die zorg verlenen. Die worden hier niet mee geholpen. Ethiek gaat over goed en kwaad. Het gaat nu alleen nog maar over het goede en niet meer over het kwade.
Ja.
Dus een heel, het zijn versmalde ook weer vervormingen van belangrijke termen, het esthetische en het ethische. En er wordt ook steeds meer onbekommerd, wat ik dan businessjargon noem, gehanteerd. Zoals verlieskunst, kunst bij lijden en bij rouwen. En eigen kracht mobiliseren en balans herstellen. Authentiek leven, dat is een humanistisch, romantisch idee, wat niet diep wordt onderzocht. En over existentiële groei bij mensen die lijden. En mijn grote kwestie is steeds, dat zal ik blijven herhalen, waar blijft bij zulke taal, bij zulke voorstellingen, waarvan veel dus buzzwords zijn, de realiteit dat mensen op enig moment in hun leven aftakelen en ten onder gaan. En dat ze altijd in hun leven in meerdere en mindere mate zorgbehoeftig zijn. En dat dat niet makkelijk is, dat lastige.
Jij hebt een proefschrift geschreven over het verbloemen van lijden, onder andere via het gebruik van marketingtaal. Kun je vertellen wat je daarin hebt onderzocht?
Die marketingwereld, waarvan ik denk, die moet veel dieper onderzocht worden. Veel dieper dan we nu doen, want die is immens machtig en het ziet er zo fijn uit. Het is zo invloedrijk, het is ook zo gelikt. En daar wijd ik een hoofdstuk aan, namelijk van binnenuit. Ik ga dat niet van buitenaf bekijken, doe ik nergens in mijn onderzoek. Ik kijk altijd van beneden af en van binnenuit. Dus ik heb een aantal praktijktheoretische werken van, ik noem ze BME's in mijn onderzoek. Business Management Marketing Entrepreneurs. Dus marketinglieden. Maar dat is eigenlijk heel breed. Dat zijn managers, marketeers, ondernemers, consultants, maar ook hoogleraren en lectoren. Op allerlei plekken nemen ze posities in. En zij promoten, als ik het nou heel grof samenvat, zij promoten op allerlei manieren langs al die wegen het nieuwe cultuurkapitalisme waar ik het over had. Dat noemen ze de beleveniseconomie. Je zou ook kunnen zeggen beleveniskapitalisme. Dus belevenis is het centrale thema geworden waar de economie op gaat drijven. Hoe beleef ik de dingen? Hoe beleef ik de wereld? Hoe beleef ik de producten en de diensten? En daar zit ook nog een nieuwe fase in en dat is de betekeniseconomie. Wat is voor mij van betekenis en hoe kan de economie mij daarbij helpen? Hoe wordt mijn leven betekenisvol? Nou, dat heeft ook te maken met het hele leven als consument en producent, want we zitten inmiddels in de markt. En mensen, burgers, worden toch als marktactoren bezien vanuit de economie. En ze noemen het ook wel authentiek kapitalisme. Ook het woord authentiek is echt een businesswoord. Authentiek, uniek kapitalisme. En ook wel zorgzaam kapitalisme. Of ethisch kapitalisme. Het zijn steeds de subjectieve, zou je kunnen zeggen, de subjectieve woorden die verbonden worden met kapitalisme. En die een totale nieuwe vorm, ongekend in de geschiedenis van economische waardecreatie herbergen. Ze noemen het zelf een oneindige economie van het innerlijke leven van mensen. Ja. En dat zien we dus ook in de zorg terug. En het punt dat ik daaraan ontleen is ook dat in die economie het ideaal van een geslaagd leven en een gelukkig leven centraal staat. Ik kijk in eerste instantie naar het geluk dat nagestreefd wordt. Waar streven mensen naar? Het geluk. En dit is een gelukseconomie, een gelukgerichte economie die belooft, als je zo leeft, als je dit koopt, als je dat doet, dan word je gelukkig. Want dat lijkt nu, iedereen kan geluk bereiken. En ongeluk is iets van beneden in de marge van de losers. Maar dat is niet zo, want het geluk herbergt in zichzelf ook heel veel ongeluk. En ik denk bij uitstek dat dat in de GGZ zich verzamelt. Dat het geslaagde leven en het gelukkige leven dat getoond wordt, een achterkant heeft van heel veel ongeluk dat verborgen moet worden, want anders stel je niet meer mee. En dat ze, ik denk dat veel daarvan zich verzamelt in de GGZ, met name met jongeren die ook dat prachtige leven moeten etaleren, terwijl het niet waar is. Ik onderzoek het lijden van mensen aan wat ik dan klassiek lijden noem, ziekte, ongeval, sterfelijk zijn, verdriet, rouwen. Al die dingen, die zijn er altijd en die zullen er ook altijd blijven. En een andere vorm van lijden, dat is dan sociaal lijden, sociale pathologie. En dat verandert door de tijd heen. De pathologie van voorheen was de beknelling, de onvrijheid, het niet voluit kunnen leven. En de pathologie van nu heeft hele andere gedaanten. Nou, de hoofdstroom van zorgethiek verdiept zich daar dus niet in. Het gaat eigenlijk nog steeds uit van een oud slachtofferidee, slachtoffers van de sociale ongelijkheid. Maar dat gaat niet meer op. Het is veel ingewikkelder geworden. Wat is nou een ideaal? Een ideaal is een fictie. Een denkbeeld. Het geslaagde leven is een fictie. Het bestaat niet als zodanig, maar het wordt voorgesteld als iets wat zou kunnen. Wat zou kunnen bestaan en waar je naar moet streven. En dat is heel iets anders dan voorheen dat je werd opgelegd hoe je zou moeten leven, hoe het leven eruit zou moeten zien voor jou. Dit is vrij gekozen. En dat is ook een nieuwe wending. Het is geïnitieerd als een politiek idee. Maar mensen hebben daar in grote meerderheid zelf voor gestemd. En gedacht, we zijn nu bevrijd. Nu opent het leven zich zoals we dat altijd wilden. En het bestaat uit dat geslaagde leven bestaat uit dat je jezelf beziet als een krachtige zelfleider. Een leider, de regisseur van je leven. Dus het is een leiderschapsmodel voor burgers die dat ook heel graag willen. Geen autoriteit meer boven je, je bent je eigen autoriteit.
Ja.
En in die fictie beschouwen burgers zich dan, hè, dat is natuurlijk ook die wereld van de marketing, ik ben een ondernemer, een zelfondernemer, maar ik ben ook een creatief zelfondernemer. Want die cultuur die klinkt daarin. Dus creatief is dat culturele aspect. Ik verwerkelijk nu mijzelf zoals ik het altijd wilde. En echt humaan en als mens. Als een soort kunstenaar leef ik. Levenskunst en stervenskunst en verlieskunst. En mijn authentieke zelf wil niet liever dan zichzelf verwerkelijken. En dan het ondernemen is het, hoe je dat dan als bedrijfseconomisch aspect ontwikkelt. Maar dat is dan waar ik op inga, dat ik ontleen in mijn onderzoek aan anderen. Je bent dan wel zelf verantwoordelijk voor alle uitkomsten, want een ondernemer is een zelfverantwoordelijke eigen baas die risico draagt en dat doen anderen niet. Dus als je faalt, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor, dan moet je op de blaren zitten. En hier speelt ook weer dat vrij en gelijk idee een rol, dat je als ondernemers allemaal gelijk aan de startstreep zou staan, als creatieve ondernemers van je leven. Terwijl dat helemaal niet waar is. Mensen zijn ongelooflijk ongelijk, altijd. En soms is dat voor een deel ophefbaar, maar meestal niet. En toch worden successen en falen in die wedloop, want je concurreert met elkaar als ondernemers, toegeschreven aan de eigen inspanningen en prestaties. Nou, falen komt heel veel voor en winnen heel weinig. Dus dat is de nieuwe werkelijkheid, waarin veel mensen uitvallen en dat niet willen laten zien, want het is vreselijk om een loser te zijn. Je stelt het hele leven, inclusief wat je meemaakt, je innerlijke leven, je beleving en wereld, voor als maakbaar en stuurbaar. Belevenis-economie, betekenis-economie, dat zijn stuurbare dingen in een maakbare wereld. Dus je gezondheid, je welzijn en hoe je dat allemaal ervaart, wat in je leven gebeurt, vallen allemaal onder die zelfregie. Ook als je uitvalt, als je verliest, als je verdriet hebt, als je rouwt, als je lijdt, dan is het change the mindset. Je moet er anders naar kijken. Je moet weer sterk worden, je moet weer opveren. Je kunt weer normaal worden. Namelijk sterk, krachtig, gezond. Ook dat zien we in de zorg natuurlijk heel veel terugkomen. Dat een fictie is. In die hele voorstelling staat dus de sociaal-historische werkelijkheid van mensen ook helemaal buiten haken. Die speelt geen rol. De biologische gegevenheden, de grote verschillen. Het is allemaal weg. Het gaat enkel om dat ene individu en nu vrij gelijk voorgesteld. Nog steeds. Het is een heel sterk normatief ideaal. Dat is voor een ethicus, een zorgethicus, natuurlijk heel belangrijk om te zien welke heersende idealen zijn er nu. Sterk, gezond, mondig, onafhankelijkheid, dat is normaal. En alles wat dat tegenspreekt, zwak, ziek, stemloos, mislukt, dat is dus abnormaal. Nou, in die harde werkelijkheid leven wij, want het is een hele harde kant. En het lastige, ook in mijn onderzoek, is dan dat zorg en hulpverlening en allerlei zelfhulpindustrieën daaromheen zich vaak richten op het herstellen van dat normale idee, dat je het echt allemaal zelf kunt, dat je niet van anderen afhankelijk hoeft te zijn. En als je dat wel bent, ja, dat is niet best. Dat is iets ergs. Dus ja, de conclusie is dan, als ervaringen van weerloosheid en lijden er niet hoeven te zijn, waar blijven die dan? Wat gebeurt er dan mee? Who cares, is dan de grote vraag, de vroege vraag van zorgethici. En ik noem lijden volstrekt zinloos, betekenisloos en een kwaad. Dus ik spreek mij hier ethisch over uit, door wel te zeggen, dit is een kwaad. Zoals geweld ook een kwaad is, zulke dingen moet je benoemen. Ik noem lijden wat mensen ondergaan en ervaren, iedereen op enig moment in het leven, bitter. En vaak heel eenzaam en ook afgrondelijk van aard in die volstrekte leegte, afgrond, waarbij je gewoon radeloos bent. Daar wil ik het dan over hebben. Ik wil dat dat ter sprake komt, met name in de zorg, maar dus ook als een maatschappelijke thematiek.
De huidige herstelbeweging geeft zin aan het lijden en gaat er bovendien vanuit dat iedereen weer in zijn kracht kan worden gezet. Jij zet daar iets heel anders tegenover. Het lijden is een kwaad. Hoe gaan we vanaf daar verder zonder de moed te verliezen?
Ik ga refereren aan iemand vanuit de herstelbeweging. En dat is A.W. Prins, die daar regelmatig over publiceert. Een filosoof, ervaringsdeskundige. Dus binnen die herstelbeweging. En hij zegt, en nu ga ik het citeren, hulpverlening die streeft naar herstel, er overheen komen en weer de oude worden, die zal de afgrond van een ander niet herkennen. Want wie een dierbare heeft verloren, een slopende ziekte heeft gehad of een psychose doorgemaakt, die herstelt daar nooit van. Dat kan niet, dat gebeurt niet. Dus Prins noemt hersteltaal ook een semantisch schandaal. En dat zegt hij trouwens ook van de DSM-5-beschrijving over rouw. Dat vindt hij net zo schandalig, want 2 weken rouw wordt dan normaal. En daarna is er sprake van gecompliceerde rouw. Of van een depressie. Nou, A.W. Prins zegt van binnenuit herstelbeweging, dat is nonsens. Het is even mijn term, hè, zo zegt hij het niet. Maar dat is nonsens. Dergelijke taal drukt die levenswerkelijkheden, die realiteiten weg. Het wordt niet altijd beter en dat moeten we onder ogen zien. En dat vragen, wat dan? Hoe zijn wij dan bij een ander? Nou, daar geef ik dan een kort en eenvoudig antwoord op. Hoe blijven wij bij dat kwaad dat een ander geschiet en wat hij ervaart? En dat uithouden in dat donkere. Dan zeg ik, als medemens blijf je daarbij en je blijft er vooral af. De lijder verlaat je niet en je gaat het uithouden in alle onmacht. De lijder zelf en jijzelf ook. Die medemens kan een partner zijn, een gezinslid, een familielid, een vriend, maar ook een zorgverlener. Dat is het allerbelangrijkste in vrijwel alle vormen van lijden. Nabijheid van anderen die betrokken zijn en die je niet aan je lot overlaten. Zonder van alles te doen en te bedenken. Anderen die erkennen dat het lijden vreselijk is. En daarin, door dat te zeggen, dat te erkennen, toch iets van verlichting misschien bieden.
Jeanette, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.